NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom. U luistert naar Nooit meer slapen. Met na 1 uur Hanna Barefoots. Deze week zal ze elke nacht haar pen en gedachten over de dag laten schijnen. Gerda Blees komt op bezoek na 1 vanwege een nieuwe dichtbundel, Dwaallichten. En aandacht voor de voorstelling van de mug met de gouden tand, de Eurocommissaris. Komend uur Melanie Bonaio vanwege een tentoonstelling in Maastricht in het Bonnefante Museum. Opent komend weekeinde. De titel is The Death of Melanie Bonaio. How to unmodernize yourself and become an elf in 12 steps. Daar zijn video-installaties te zien die ze de laatste jaren gemaakt heeft. Ze maakt foto's, films, installaties, performances, van alles dus. Ze studeerde aan de Rietveld en de Rijksacademie. In haar werk kan het gaan over geestverruimende indianenthee, over feministische prostituees die het bordeel tot een soort tempel maken. Eerder maakte ze ook werk over hoogbejaarden die de vooruitgang bespreken en kinderen die praten en nadenken over de milieuproblematiek. Geëngageerd werk dus. Bonaio laat zien wat er met een beetje fantasie nog meer mogelijk zou kunnen zijn in de wereld. En dat doet ze niet met een politiek of filosofisch betoog, niet door middel van de taal. Ze zoekt andere ingangen en zegt zelf dat woede een grote drijver is voor het maken van kunst. Bonaio wordt gerekend tot de nieuwe lichting toonaangevende Nederlandse kunstenaars. Werkt vanuit Nederland en New York. Haar werk was al te zien in belangrijke musea over de hele wereld. Van Tate Modern in Londen tot het MoMA in New York. En ze werd geboren in 1978. Groeide op in de omgeving van Heerlen. Melanie Bonaio, hartelijk welkom.
Goedenavond.
De omgeving van Heerlen. Waar was dat precies en wat voor plek ben je opgegroeid?
In een arbeiderswijk van Heerlen.
Wat voor kleur stenen? Wat voor straten? Verkeersdrempels, verkeersborden? Wat voor mensen
woonden er?
Flats.
Ja, en nogal rauw.
Rauwe buurt?
Ja.
In welke zin?
Het is eigenlijk al best wel lang geleden, dus ik moet er even over nadenken. Nou, bijvoorbeeld dat we gingen spelen en we vonden dan bijvoorbeeld heroïne naalden. Omdat Heerlen natuurlijk best wel bekend stond toen voor drugsgebruik en zo. Dus dat was daar wel gaande in de bosjes. Gevaar.
Gevaar in de bosjes.
Ja.
Was het voor jou een prettige omgeving om op te groeien?
Nou, dat was de eerste jaren van mijn leven. En daarna zijn we naar een dorp verhuisd. En op zich was het in de kindertijd wel prettig. Omdat er gewoon veel natuur was. En dieren en ruimte. En straten met plekken. En later werd het een beetje benauwend. In de puberteit.
Die stenen werd benauwend. Die wijk werd benauwend. De architectuur.
Ja. En ook de beperktheid van het landschap, van het sociale klimaat en de school.
Alles werd benauwend eigenlijk. Het sociale klimaat, de school, de omgeving.
Ja, behoefte om weg de vleugels uit te slaan en de wijde wereld in te trekken.
Die was heel groot bij jou?
Ja, heel groot, al van kind of aan.
Daar gaat het eigenlijk in al jouw werk over, volgens mij. Al jouw werk gaat over een andere plek waar je ook zou kunnen zijn. Iemand anders die je ook zou kunnen zijn. Een plek waar je naartoe zou kunnen vluchten. Een soort alternatief. Het vinden van een paradijs ergens waar je weet niet waar.
Ja, maar we zijn natuurlijk ook altijd meerdere mensen tegelijkertijd. Dus het is misschien meer om de klemtoon te verleggen van diegene die normaal het besturingssysteem opereert.
Want je zou zomaar iemand anders kunnen zijn in een andere omgeving.
Nou, ik denk meer dat we een soort van groep zelf zijn. Dus dat er meerdere mensen rondom de vergadertafel zitten van onszelf.
Een individu is al een groep.
Ja.
Van met meerdere kanten, meerdere karakters, dat soort dingen.
Ja, dus daarin ben je gewoon eigenlijk heel rijk. En kan je ook die verschillende mensen die vaak soms wat minder zeggen een keer aan het woord laten. En kijken wat voor perspectieven zij hebben op wat ze zoal om zich heen zien.
Is dat ook waarom je kunst maakt? Om die meerdere kanten van jezelf aan het woord te laten?
Nou, niet zozeer de meerdere kanten van mezelf, maar gewoon de meerdere perspectieven die er mogelijk zijn. En daaruit gewoon één kiezen die waarvan ik vind dat die goed past bij wat ik leuk vind om te doen en belangrijk vind.
Bij wie je op dat moment wil zijn.
Ja.
Was er thuis kunst? Want je groeide op in een flat in Heerlen, in een wijk met heroïnenaalden. Was er veel kunst in je gezin?
Nee, er was helemaal geen kunst.
Totaal niet?
Nee, behalve Picasso en Rembrandt. In een boek, in de bibliotheek, ergens.
Nou ja, dat is al heel wat, toch?
Ja, dat is wat. Ja, dat is een aanknopingspunt. Nee, de creativiteit zat er meer in. Bijvoorbeeld de wekelijkse blaadjes van de Vibra die op de deurmat vielen. En catalogie en reclame. Waarvan alles werd verkocht en waar collages uit konden worden gemaakt of tekeningen of werelden konden worden binnengegaan. Maar ook televisie en dat soort dingen uit de popcultuur.
Maar het verknippen van folders, dat was toen eigenlijk al een uiting van creativiteit.
Dat was wel een manier al waarin de wereld geschikt kon worden. Gerearranged.
Dat is wat je nu nog steeds doet, de wereld herschikken, zou ik zeggen.
Ja.
Dus dat heb je eigenlijk altijd al gedaan. Er is nooit een moment geweest dat je dat niet deed.
Nou, er waren natuurlijk ook heel veel andere dingen die ik deed. Maar dit was gewoon wel iets wat ik leuk vond om te doen. En vooral bezig was met visuele cultuur en plaatjes. En dromen verzamelen door de dingen die ik om me heen zag. Dus anders samen te stellen.
Dus als ik me dat voorstel, dan zat jij ergens in dat huis aan een tafel te knippen, te plakken, te fantaseren, dingen te maken. Dat was het soort kind dat jij dan was.
Tekenen. En het begon al heel vroeg ook met fotograferen en zelf kleding maken.
Wat was het moment dat iemand tegen je zei, nee, dit zou ook wel eens een beroep kunnen zijn? Waarom ga je niet naar een academie of waarom neem je geen les of waarom exposeer je niet?
Nou, mijn vader zei altijd al van dat het toch niks zou worden. Dus dat ik dan maar net zo goed naar de kunstacademie zou kunnen gaan.
Want wat zou niks worden?
Met de andere beroepen die er beschikbaar waren op de beroepskeuzetest.
Als buschauffeur was je toch niet geschikt geweest?
Of als boswachter.
Of boswachter.
Ja.
Was natuur belangrijk voor je?
Want boswachter kwam wel uit de test namelijk.
Want natuur speelt ook altijd een belangrijke rol in je werk. Het komt wel vaak voor.
Ja, dat komt omdat Nederland natuurlijk zo'n gecontroleerd landschap heeft, waarin de cultuur eigenlijk de natuur bepaalt. En voor mij dat een soort van beklemmend gevoel geeft en er altijd een soort van romantisch ideaal was van de wildernis. Op zoek naar de wildernis en het onbekende en de gebieden waar nog geen pad geslagen waren. En misschien niet alleen zo in het landschap, maar ook in je hoofd. En die zoektocht heeft gewoon bepaald van hoe het lichaam zich in het landschap verhoudt. En hoe dicht we eigenlijk door middel van de natuur verweven zijn met alles wat ons omringt.
Je droomt eigenlijk van een soort oerstaat waarin alles nog kan. Waarin je een nieuwe samenleving zou kunnen bouwen. Een nieuwe identiteit aan zou kunnen nemen. Of misschien ook terugkomen bij iets dat je verloren bent.
Nee, dat niet echt. Maar wel dat we ons bewust zijn dat we nog steeds leven van grondstoffen die uit de aarde komen. En niet als een soort van object los van een systeem leven. Terwijl we wel vaak de grondstoffen en alles waar we leven en ook mensen en dieren zo behandelen. En dat is iets wat ik wel probeer uit te lichten.
Te bevragen in je werk.
Mm-hmm.
Is je kindertijd een bron van inspiratie? Zie je het als iets waar je in bepaalde opzichten naar terug verlangt?
Nee, maar het is wel zo dat in de beginfase het werk vooral ging over het bevragen van de familie waar hij er kwam. En het omdraaien van de rollenpatronen tussen vader, moeder en ikzelf. En die kleine gemeenschap waar ik uitkwam. En mezelf als jonge volwassene binnen dat systeem en model en daar een flink ging trekken. En later breidde dat zich gewoon uit naar meer sociaal-maatschappelijke vragen die me interesseerden, waar de aandacht aan moet worden besteed.
Je ouders figureren wel in jouw werk, vooral in je wat vroegere werk. Die hebben daar wel aan meegewerkt. Je zei er was thuis geen enkele vorm van kunst, maar je liet ze wel meewerken aan jouw foto's en video's en dat soort dingen. Dat verraadt toch wel dat het een liefdevolle band moet zijn als ze zich daarvoor lenen. Je vader met een kip op zijn hoofd en nog zo wat van die dingen.
Nou, vooral nieuwsgierigheid.
Dat kenmerkt jouw ouders?
Nou, dat kenmerkt mijn ouders, maar ook de mens. En nieuwsgierigheid is een bijzonder gereedschap om dingen gedaan te krijgen. En daarmee heb ik mijn ouders verleid om in de foto's mee te doen. Lukt niet altijd, maar meestal wel, vooral met mijn vader.
Zijn ze trots op je werk? Vinden ze het interessant?
Ze vinden het heel spannend. En het is een lange weg geweest waarin het lang heeft geduurd vaak dat we elkaar konden begrijpen. En de verschillende bochten en curves en tunnels zijn geweest. Maar nu zijn we wel op een hele mooie plek.
Tezamen?
Ja.
Jouw werk, het heeft eigenlijk op een gegeven moment een vlucht genomen. Want je wordt stevast genoemd in lijstjes van de meest toonaangevende kunstenaars van de nieuwe lichting uit Nederland. Ook in internationale lijstjes. Als de lijst van exposities, ik noem nu Tate en MoMA, maar het zou nog veel langer kunnen zijn. Het is eigenlijk op een gegeven moment heel hard gegaan met jouw werk. Heb je dat actief nagestreefd? Hoe werkt zoiets? Word je dan op een gegeven moment ontdekt door een galeriehouder? Of heb je zelf met de juiste mensen gesproken? Hoe gaat dat eigenlijk?
Ik denk dat ik al... ik heb dus een paar keer een moment gehad waarin het werk een soort van zeitgeist vertegenwoordigde. En er misschien mogelijkheden waren om door te breken tot een grotere markt. Maar toen steeds besloten om toch iets anders te gaan doen. Of gewoon de horizon te blijven uitbreiden. En de reden daarvan was ook gewoon een soort van instinctief gevoel van dat die kennis nodig was om later tot een punt te komen waar ik nu ben. En dat is die films maken. Maar juist omdat ik zo'n grote DIY-achtergrond heb.
Do it yourself, bedoel
ja,
je?
Ja, kan ik dus op heel veel verschillende kanten mijn kennis inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Nu ook met een team en een groep en zo. En dus toen de op een gegeven moment besloten om films te gaan maken, nadat ik voorheen allerlei verschillende soorten mediums gehanteerd heb, zoals fotografie en performance en muziek en events organiseren. En opeens kwam dat allemaal samen in de vorm van een film.
Dus je hebt eigenlijk heel lang het uitgesteld om voor één ding te kiezen, ook al zou dat dan wel een soort succes in zich hebben kunnen herbergen, maar je hebt er altijd voor gekozen om nog even te wachten voor je ontwikkeling, zodat je uiteindelijk nu al die dingen samen kunt brengen.
Ja, omdat ik me nu... Toen was er gewoon het moment gekomen dat ik me klaar ervoor voelde om wat grotere, complexe projecten aan te kunnen. Zoals het maken van een film. En daar ook het geduld voor had om die langere processen in te gaan.
Want jij doet, dat zei ik in de inleiding al, performances, fotografie, installaties, muziek, videokunst, documentaire kunst. Eigenlijk alles doe jij wel. Je bent niet aan één medium gebonden. Als het maar jouw boodschap of het verhaal dat jij wil vertellen past, dan ga je het gewoon aan.
Ja, hoe ik het zie is dat al die mediums eigenlijk samenkomen in de films nu. Dus ook dat in de film is er een muziekvideo die ook weer op YouTube kan. Of YouTube-films worden gezien als een nieuw video art die weer terugkomen in een soort van high art films. En het kruisbestuiven van al die verschillende vormen en platformen, dat is juist wat ik zo spannend vind om samen te brengen. Dus in principe is de focus ligt nu wel op de films, maar de expertise van die andere mediums, die komen daar wel in terug. Maar onder de de koepel van...
Onder de koepel van de film. We zullen daar nog op terugkomen. Die beklemming uit je jeugd en vooral uit je tienerjaren. Van ik zou eigenlijk zoveel kunnen zijn en op zoveel plekken. En ik zou zoveel verschillende samenlevingen kunnen bewonen. En nu zit ik hier in Heerlen en het kwam echt op je af. Dat gevoel dat je weg wilde zijn. Dat is iets dat in al jouw werk terugkomt. Een soort dwarsheid zit er vaak ook in. Weliswaar met humor, maar het is ook wel soms schoppen tegen bepaalde instituties. Je hebt zelfs gezegd dat woede voor jou een grote drijfveer is.
Ja, ik denk dat woede of frustratie of meer zo negatief getinte emoties een enorm goede katalysator kunnen zijn om iets positiefs te bewegen. Als je dat dus transformeert naar een positieve energie, heel veel kracht en energie uit kan halen met ook een duidelijke focus van waar je dus niet wil zijn als mens of als samenleving of als met een specifieke concentratie en dat dus kan bewegen naar een andere plek.
Hoe begint dat? Waar maak je dan kwaad over? Is het iets dat je in de krant leest of iets dat iemand zegt?
Nee, dat zijn gewoon dingen die je observeert, waarin je gewoon de hele tijd om je heen hebt. Bijvoorbeeld, je ziet gewoon in al die films zijn een soort aanklacht, maar tegelijkertijd een voorstel van een alternatief voor de samenleving.
Zo zou het ook kunnen.
Waarin we nu leven. Dus het gaat zich dan over hoe we met medicijnen omgaan, waar de wet zit in betreft tot bijvoorbeeld psychoactieve planten als medicijn gebruik. Waarom zijn die illegaal? Mensen die bijvoorbeeld een bepaald als sekswerk doen, wat illegaal is, of een bepaalde manier van het land bewerken hebben om aan eten te komen en die daarvoor methodes hebben die ook nog niet door de wet zijn goedgekeurd. En dat soort grijze gebieden vind ik interessant. En mensen die risico's nemen om voor hun ideologie te staan en vaak op hele complexe plekken zich bewegen. Dus aan de ene kant een activist zijn die zich actief een systeem verandert, maar tegelijkertijd een sociaal programma genereert met workshops waarin ook heel vaak mensen meedoen waar zij het juist niet mee eens zijn. En daarin toch een soort van positieve, educatieve openheid over hebben om een dialoog aan te gaan met mensen waar ze het dus niet mee eens zijn.
Kunst is vaak de plek waar je niet politiek bedrijft, maar waarin je wel een soort fantasie kan laten gaan. Eigenlijk alle grote ontwikkelingen in de geschiedenis zijn begonnen in de fictie. Het vliegtuig was er al in fictie voordat het er echt was. Of een andere samenleving of een bepaalde ideologie, dat begint in fictie. Is dat ook wat jij probeert, een andere samenleving voor te stellen via de kunst?
Ja, ik denk dat het inspeelt op dus wat er al gaande is. En daarin net alles een beetje van een andere hoek te bekijken. En ook door het hanteren van een alternatieve vorm van beeld maken. Dus weggaan van de beeldtaal die we overal om ons heen zien. En een alternatief voorstel te maken van hoe esthetiek kan uitzien of een kracht kan hebben om tot transformatie.
Je maakte een film over lesbische sekswerkers in de Verenigde Staten die hun feminisme ontdekken via hun prostitutie en die dan terugkeren bij mannen om daar seks mee te hebben, maar juist als een manier om de macht te hebben over hun seksualiteit. En die dan proberen van het bordeel een soort tempel te maken. Met tantrische oefeningen en dat soort dingen. En die praten heel openhartig met jou. En wat ik interessant vond aan die film is dat jij een beeldtaal daarbij maakt. Die heel mooi is, heel kleurrijk, heel siervol, heel fantasievol. Waarmee ze eigenlijk heel serieus neemt. Zij voelen zich machtig en jij geeft ze ook een machtig beeld. Zij voelen zich verlicht en jij maakt het ook verlicht. En dan put je uit een soort fantasie, indianen tooien of andere dingen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar je gaat daar heel erg in mee. En je geeft echt beeld aan wat zij vertellen. Terwijl je ook had kunnen kijken van, goh, wat sneu, je bent een sekswerker. Dat werk zou ik niet willen doen, goh, wat goor. Maar dat doe je niet. Ik vond het heel interessant. Hoe kwam jij bij die mensen terecht? Waar kende jij ze van?
Dat was omdat het eerste gedeelte van de film had ik afgemaakt. Dat ging over dus alternatieve medicijnen. En dan het tweede was ik op zoek naar een onderwerp. En toevallig kwam ik in contact met een meisje via een vriendinnetje. Die dus zei dat ze in een tempel werkte waarin ze een hernieuwde vorm van intimiteitswerk doen, die dus een soort van massagepraktijken zijn waarin ze orgasmen niet uitsluiten. En dat klonk voor mij heel erg interessant. Dus ik ben met haar gaan praten en met nog meer meisjes die in die tempel werken. Maar zij zijn niet allemaal lesbisch, hoor. Ze zijn gewoon van allerlei openheden.
Maar er waren er een aantal die in de film vrij prominent waren, die zeiden van ja, ik had een aarzeling om ook met een man dit te doen.
Ja.
Want daarvoor deed ze het alleen met vrouwen.
Ja, klopt. En daar kwam ze dan overheen.
En daar kwam ze overheen.
Door het als een stuk fruit te zien.
Ja, eerst
een gedeelte van het lichaam.
Eerst als een kiwi en daarna als een banaan en dan als een watermeloen. En zo groei je er langzaam naartoe.
Ja, heel creatieve oplossing.
Ja, en kleurrijk ook.
Maar ik denk, voor hun was het echt een leerschool om gewoon geen oordeel te hebben over seksualiteit als zijnde goed of slecht, maar een manier naar intimiteit waarin heel veel nadruk ligt misschien op seksualiteit als een fetish, hoe we het zien, of waarin een bepaald gedeelte van seksualiteit gewoon niet echt onder de aandacht wordt gebracht in onze taal en onze doen. En dat gaat veel meer over een hele emotionele, relationele manier van samen zijn, waarin seks in die zin van het orgasme misschien een onderdeel kan zijn, maar dat helemaal niet noodzakelijk is. Maar waar het meer gaat over misschien een soort van moederlijkheid of een soort van luisteren naar het lichaam of zachte aanraking, waardoor er emotionele release kan plaatsvinden.
Een van die vrouwen zegt, die mannen die zijn eigenlijk niet zozeer op zoek naar seks. Dat is wel hoe ze binnenkomen, een beetje nerveus en erg opgewonden. Maar dan ontdekt ze zijn op zoek naar geborgenheid. En dan maak jij een beeld van die mannen, of in ieder geval van mannen, met een hele zachte kip in de handen, die de kip aan het knuffelen zijn. En zo geef jij met een soort fantasiebeeldtaal weer wat die vrouwen zeggen en neemt het dan heel serieus. En laat die mannen ook meteen van een andere kant zien. Wat een interessant beeld is natuurlijk. Waarom een kip trouwens?
Het ging meer om zo, want die mannen zijn ook zo in pak. En een soort van de zakelijkheid en het rationele en het afstandelijke van een stereotypische zakelijk iemand of zo. Die dan heel vertederend zo'n dier eigenlijk aanraakt. En niet alleen aanraakt, maar ook een soort beschermt en omgeeft. Met liefde. En dat je ziet ook dat het een wederzijdse uitwisseling is. Dat het niet alleen maar ik leg mijn wil op jou en jij geeft je over. En dat spreekt meer naar een beeld waarin we ons gewoon emotioneel aan kunnen overleveren en kunnen laten inzinken. Waardoor je ook op een andere manier connectie kan maken tot wat de hoofdpersoon aan het vertellen is.
Man-vrouw kwesties of gender, zoals je tegenwoordig moet zeggen, dat komt vaak voor in jouw werk. Je hebt als een performance gedaan, dat was een soort persconferentie waarbij een aantal vrouwen het kruis uit de broek had gesneden en het schaamhaar een felle kleur had meegegeven.
Mm-hmm.
Wat een sterk beeld gaf, omdat de toeschouwers niet wisten waar ze moesten kijken, of juist wel wisten waar ze moesten kijken. En zo zijn er nog een aantal werken die altijd terugkeren op dat thema van man-vrouw. Is dat een heel groot thema voor jouzelf?
In principe is het werk om de stemmen van vrouwen te versterken en hoorbaarder te maken, zodat als dat vrouwen gewoon een prominente rol krijgen in de geschiedenis en niet achterin en een klein vertegenwoordigd zijn. En zelf ben ik gewoon op zoek naar sterke vrouwelijke archetypes. En vrouwen die bijvoorbeeld andere beslissingen durven te maken, of dappere beslissingen hebben gemaakt, of gewoon afwijken van de norm. En daarvoor moet je toch net altijd een beetje harder zoeken of een paar lage mannen wegwerken voordat je bijvoorbeeld bij een wetenschappelijk beroep of bij kunstenaars of schrijvers naar een equivalent van de vrouw komt. En ik vind het dus belangrijk om daar meer gehoorbaarheid aan te geven. En daarom komen in de meeste films gewoon vrouwen aan het woord. Bijvoorbeeld met vrouwen en psychedelica, als je daarover zoekt, dan vind je gewoon heel weinig. En waarom is dat? Nou, het kan verschillende redenen zijn. Misschien omdat juist psychedelica ervoor zorgt dat je niet minder competitief bent. Of misschien zijn vrouwen, voelen ze zich toch sneller veroordeeld bij dat soort experimenten. Maar daarom vond ik het juist belangrijk om te zoeken naar stemmen van vrouwen die ook gewoon bewustzijnsavonturen aangaan. En,
drugs gebruiken onderzoek. Bedoel je eigenlijk, toch?
Nou ja, dat is een interpretatie. Het is illegaal, maar je kan het ook beschouwen als medicijn. En zo beschouw ik het.
Oh ja, in het Engels is hetzelfde, drugs en medicijn. Dus, maar je hebt toen zelf in die film ook een thee genomen die een soort hallucinatoire werking heeft. En dan loop je ook in het begin door New York, terwijl je die thee op hebt en duidelijk dolende bent. Wat heeft dat voor jou betekend? Wat heeft het voor jou gedaan, die thee? Wat voel je dan? Wat gebeurt er dan?
Nou, wat het eigenlijk doet in principe is dus je operating system. Je bewustzijns. Ik weet niet of hoe je het noemt. Desoriënteert. Dus je hebt gewoon niet meer grip op je werkelijkheid zoals je die normaal hebt.
Je bent van het padje af.
Ja, precies. Ja. En daardoor heb je toegang tot de werkelijkheid even te zien buiten de normale lens en het scherm waarin je jezelf ziet door je conditioneringen. Maar er kunnen ook allerlei andere dingen gebeuren, zoals emotioneel werk of werk tussen mensen en hun familierelaties of pijnen in het lichaam. En wat ik er mooi aan vind is dat het ook in een ritueel plaatsvindt en altijd in groepsverband en dat het heel erg gericht is op dat samen zijn. En ja, dat soort plekken vind je niet zo vaak in.
Heeft het voor jou ook zo gewerkt? Heeft het ook bevrijdend gewerkt dat je door even helemaal uit de werkelijkheid te stappen met die thee en dat ritueel, dat je daarna een andere kijk op jezelf had toen je weer terug op aarde kwam?
Ja, bijvoorbeeld dat de werkelijkheid is. En dit de hallucinatie.
Dit is de hallucinatie en wat je meemaakte terwijl je thee op had.
Ja, dat je ziet hoe alles in elkaar steekt.
Je voelde je helderder in die staat dan nu, zeg maar.
Ja.
Meer lucide. Je had het idee dat je dichter bij iets kwam.
Ja.
Dat is ook een beetje eng, omdat mensen met een psychose hebben dat ook vaak. Hè? Dat ze denken dat ze heel dichtbij een hogere waarheid komen. Terwijl ze in de ogen van anderen juist van het pad geraken.
Ja, misschien hebben ze wel allemaal gelijk.
Het zou zomaar kunnen. Ik wil het met je hebben over het urineren van vrouwen. Want dat is tot nu toe ook een van je grote successen geweest. Pee on Precedence, een film en een liedje waarin je heel veel vrouwen, vooral vriendinnen van jezelf, plassend hebt gefotografeerd in het openbaar. Hangend uit aan een boot of tussen twee auto's of in de bosjes. Het zijn tamelijk beschaafde foto's. Tik je goor, want je ziet het wel klateren. Maar goed, dat heb je op YouTube geplaatst. Het is er weer van afgehaald, geloof ik.
Ja, het ging even heel goed. En een beetje te goed voor YouTube. Dus ze hebben het eraf gehaald, omdat er te veel vrolijke vrouwenbillen zomaar rondwaalden. Op een manier die volgens YouTube niet volgens de richtlijnen was van hun standaard. En dat betekent dus dat naakt alleen op bepaalde manieren mag worden getoond en niet op de manier zoals in dit betreffende filmpje. En daardoor dus een soort censuur heeft plaatsgevonden. En dat gebeurt heel vaak omdat in mijn beeld het vrouwenlichaam vaak wordt getoond in manieren die van mij gaan over spel en vrijheid en bewegelijkheid en het kunnen uitleven van wat je nou allemaal met het lichaam kan doen. En niet zozeer in een soort van standaard sexy of mooi of volgens misschien de regels van de esthetiek van het vrouwenlichaam. En dat schijnt nogal verwarrend te zijn voor bepaalde platformen.
Over de plassende vrouw is nogal veel te doen geweest. Omdat er was iemand bekeurd in Amsterdam bijvoorbeeld. En toen hadden ze gezegd, je moet naar zo'n publieke pisbak. Nou ja, dat is voor een vrouw anders dan voor een man. En toen had de rechter gezegd, nou ja, als je een beetje handig gaat staan, dan lukt dat toch wel. En eigenlijk zijn er voor vrouwen minder plasgelegenheden. Maar het is ook zo dat het een veel aanvaarder beeld is om een man publiekelijk te zien zeiken dan een vrouw. Gek genoeg. Zullen we luisteren naar het liedje dat erbij hoorde, Pee on Precedence?
Ja.
Sasa Soso heet de formatie van Melanie Bonaio en Joseph Marsolla. En dit nummer heet Pee on Precedence. Met een clip met honderden foto's van plassende vrouwen. In allerlei gelegenheden die door YouTube spontaan werd verbannen. Maar op andere fora nog steeds te bekijken. Is ook een beetje een aanklacht tegen het vrouwelijk rolmodel. Dat altijd maar gewassen en geschoren en glad en gebotoxed moet zijn. Terwijl, geheimpje, vrouwen ook gewoon schijnen te plassen. Melanie Bonaio zit tegenover me vanwege een tentoonstelling in Maastricht. En daar zal ander videowerk van haar te zien zijn. Ander filmwerk. Het is wel interessant. Kunst is een andere ingang. Daar heb je wel eens eerder ook over gesproken. Het is niet de weg van het argument of de ratio of de taal. Je kunt mensen aanspreken op een heel ander niveau. Wat is dat niveau en hoe kom je daar?
Gaat over trilling.
Trilling.
Trilling. Want een van de dingen die bijvoorbeeld over trilling gaan is het geluid van de film. En die weeft het toch allemaal samen. Ook al zijn er ook woorden en beelden en kleuren en ritme. En wordt er ook heel veel aandacht besteed aan het geluid. waarin bijvoorbeeld natuurgeluiden worden verknipt met door mobiele telefoongeluiden te vervangen door vogels. En het is een hele subtiele laag waar heel veel aandacht aan wordt besteed. Maar die onbewust je heel sterk oppikt als een gevoel van herkenbaarheid, maar tegelijkertijd vervreemding.
Dus je komt zo'n zaal in waar zo'n installatie is met heel veel kleur en er gebeurt heel veel en er is dan zo'n video en er is ook geluid en dan zijn dat eigenlijk de mechanismen die je aangrijpt om mensen te pakken, de trilling. Maar je probeert ze eigenlijk op het gevoel of de intuïtie aan te spreken.
Ja, en de emotie ook. Bijvoorbeeld de film met ouderen, dat zijn waarin er een stuk of 600-700-jarigen geïnterviewd zijn over hoe moderne technieken sociale relaties hebben veranderd. En of zij ook een soort van zeggenschap hadden over al die uitvindingen die zomaar het domestic life, maar ook de ambachten, het werkleven zijn ingepompt. En daarin zijn verhalen te horen bijvoorbeeld dat op de lagere school mensen les hadden in het gebruik van de telefoon. En dan hebben we het dus over zo'n draaitelefoon. En dat er een debat was of mensen wel of niet zo'n draaitelefoon zouden nemen, omdat sommige mensen bang waren dat mensen elkaar dan niet meer bij elkaar op bezoek zouden gaan. En dit zijn dus herinneringen van mensen in deze film. En dat klinkt al bijna als een soort van science fiction film uit het verleden. Dat mensen dat nog hebben meegemaakt die nu leven. En daarin zie je ook bijvoorbeeld dat mensen toch wat minder vertrouwen ervaren nu, omdat iedereen dus rijker is geworden. En maar ook bijvoorbeeld hoe spannend het was om als iemand voor het eerst een bikini aan had, of toen de anticonceptiepil kwam. En hoe iemand zich herinnert hoe ze voor de eerste keer een auto zagen.
Maar je laat oude mensen aan het woord, en dan soms echt heel oud, over techniek, over vernieuwing, innovatie. En het heeft meteen iets ontroerends en iets relativerends. Als je kijkt naar oude mensen die vertellen over de telefoon met draaischijf of anticonceptie, maar ook over dingen die ze eigenlijk al lang niet meer hebben kunnen bijbenen. Want er is een soort onzichtbare lijn in het leven dat sommige mensen denken, het zal me wel. Deze laat ik aan mij voorbij gaan. Dit heb ik niet meer nodig.
Maar je ziet dus dat eigenlijk de apparaten de baas zijn, of de technologie.
De technologie beheerst de mensen.
Ja. En creëert eigenlijk onder een schijn van samen zijn toch heel veel eenzaamheid. En dat zie je dus vooral als we het de lens leggen op de ouderen. Want al die uitvindingen die zijn dus bedacht zodat de mens meer tijd en energie heeft om iets te doen. Wat? Wat vinden mensen leuk om te doen? En dat is dus niet genoeg tijd hebben om vaak bij schoonouders of ouders op bezoek te gaan, omdat er dus minder tijd is.
Het is ook een soort statement tegen de modernisering. Je zegt ook, de ondertitel van de voorstelling is Unmodernize Yourself. Dus schud het af, ga weg van die moderne samenleving.
Ja, daarin gaat het vooral over de vraag dus Of ons economisch stelsel nu wel gaat zorgen dat we allemaal nog gaan overleven in de komende generaties. En wat voor alternatief daarvoor zou kunnen staan. En daarin zie je dat heel veel van hoe wij zeg maar geprogrammeerd zijn als mens dus te maken heeft met dat we goede consumenten zijn bijvoorbeeld. En dat zie je ook aan die ouderen. Waarom zijn ouderen zo weinig onderdeel van onze visuele cultuur? Omdat ze misschien niet aantrekkelijk zijn, maar ook omdat ze geen onderdeel zijn van de arbeidsmarkt. Maar ook omdat ze niet consumeren. En daardoor verdwijnen uit het visuele landschap.
Dus er hoeft niet voor geadverteerd te worden, bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, ja.
Je hebt ook een film gemaakt met vrijwel tegenovergestelde hele jonge kinderen die iets vertellen over natuur en milieu. En daar zat heel veel boosheid in die kinderen. Die hadden het idee dat het gras voor hun voeten letterlijk werd weggemaaid. Dat hun natuur ze werd afgenomen voor ze zelf de kans hadden gekregen. Het was natuurlijk ook grappig, het was ook komisch, er zat veel humor in. Maar de onderliggende boodschap is natuurlijk wel zorgelijk en heel kritisch.
Ja, mijn vraag was hoe kinderen dus van een jaar of 8, 19, 11, 12... die dus echt helemaal opgegroeid zijn met de internetcultuur en toegang tot alle iPads en computers en apparaten, omgaan met de informatie die ze op dagelijks niveau binnenkrijgen. En daarbij vooral dat daar heel veel negatieve informatie bij zit, dat gewoon over geweld gaat. En voor mij persoonlijk is dat al moeilijk om mee om te gaan of te verwerken. Dus hoe gaat zo'n kinderbrein daarmee om? En wat ik zag uit, of wat mijn conclusie was een beetje uit de interviews met al die kinderen, is dat de kinderen eerder een soort onschuld verliezen van hoe ik mijzelf uit mijn eigen jeugd herinner, toch langer in een soort van, ja, kinderlijke dream world zat. En dat het kind nu veel eerder geconfronteerd wordt met de tegenstrijdigheden van de mens. En dat dus bij hun wel echt vraagstukken oproept over hun eigen mogelijkheden om daar iets aan te veranderen, aan problemen waar ze bijvoorbeeld mee zitten, zoals plastic in de oceaan, wat heel veel kinderen dan verschrikkelijk vinden, dat leren ze ook op school. Maar tegelijkertijd, alles zit verpakt in plastic en probeer maar iets te kopen zonder plastic. Dus daar zit dan weer een soort van schuldgevoel bij, maar tegelijkertijd ook de onmogelijkheid om daar iets aan te veranderen. En dat zijn best wel grote vragen of gevoelens voor een kind.
Veel waar we het over hebben, vrouwenemancipatie, gelijkheid tussen de geslachten, woongroepen met tantrische orgasmetherapie, met milieuvraagstuk, anticonsumentisme. Dat zijn eigenlijk, doet me meteen denken aan de hippietijd. Het is voor mij meteen 1970 als ik dat hoor. Is dat ook een periode waar jij iets mee hebt? Is dat een vergelijking die je begrijpt?
Nou, ik denk dat veel van dat soort meer empathisch gerichte alternatieve modellen nu nog steeds bestaan en misschien aan de zijlijn zijn geweest van meer een soort van yuppie consumentengedrag, maar nu gewoon alles een beetje op een edge lijkt van wat er om ons heen gebeurt en er zoveel bedreiging is, rammel en rommel wat betreft niet alleen onze grondstoffen, maar ook oorlogen en van allerlei ellende hier en daar, dat mensen daar gewoon meer weer naar teruggaan of proberen.
Maar ben jij ook geïnspireerd door de kunstenaars van die tijd? De performances of veel van die Duitse kunstenaars die er waren, of Jozef Beuys bijvoorbeeld, of dat soort mensen. Zijn dat kunstenaars waar jij zelf naar kijkt? Heb je in die zin inspiraties ook uit die periode?
Nou, ik ben me er wel bewust van, maar ik ben vooral geïnteresseerd ook in technologie en hoe mensen daarmee omgaan. En dat is wel heel erg een vraagstuk van deze tijd. En juist hoe dat zich verbindt met vragen die in de jaren 70 ook speelden. Die gewoon gingen over gewoon een sociaal model centraal stond. En niet het individu.
Dus het is wel degelijk anders, de vraagstukken.
Ja, vind ik wel, ja.
Je woont voor een deel in New York. En voor een deel hier. Je werkt soms daar en soms hier. Hoe ziet inmiddels jouw bestaan eruit? Want je bent een tamelijk internationaal opererend kunstenaar. Je werkt met agentschappen en galeries en dat soort dingen. Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit?
Nou, mijn e-mails worden steeds korter. Oké.
Nee. In orde, nee.
Vanwege het verkeer. Nou, ontbijtje. Kopje koffie 's ochtends.
Nou ja, wat je zocht, je zei als kind zocht ik een manier om in de fantasie te vluchten. Om een soort andere plek te hebben waar alles nog mogelijk was. Een vrijheid waarin niemand mij een identiteit oplegde. En dat werd later kunst, maar je deed het al voordat het kunst kon heten, want daar had je nog nooit van gehoord. En op een zeker ogenblik, dan wordt het juist een identiteit. Misschien wel een imago, een markt. Dan zit die kunstwereld achter je aan en dan wordt het een naam die op een gevel prijkt. En dan is die vrije ruimte daarmee ook bedreigd. In zekere zin, want mensen hebben verwachtingen van je. Of het moet wel scoren in bepaalde opzichten.
Daarom gaan we even dood.
Maar is dat lijkt me oprecht een bedreiging voor wat het ooit diende bij jouzelf?
Nou, het is wel belangrijk om trouw te blijven aan een soort van zuiverheid van de van die ideeën.
Hoe doe je dat?
Nou, door bijvoorbeeld te sterven.
Door te sterven?
Zoals met deze show ook The Death of Melanie Bonaio. Dus een soort van...
Dat is de titel, oefenen. Bedoel je? Ja. Dat je daar sterft is eigenlijk ook een soort verzet daartegen.
Dus door wel gewoon heel precies te blijven en genereus in waar ik voor sta. En daarvoor moeten er soms concessies worden gedaan, waardoor je dus niet toegeeft aan het systeem. En daarvoor moet je soms dus dingen van jezelf achterlaten. Maar de vraag is natuurlijk, wie gaat er dood?
Wie gaat er dood?
Wie gaat er dood?
Weet je het?
Nou, er gaan er wel wat dood in mij. Maar ik denk dat het ook goed is om sterven gewoon dagelijks een beetje te oefenen. Houd je een beetje wakker.
Je zei, een individu bestaat uit meerdere personen en sommige daarvan kunnen ook sterven.
Ja.
Die kun je achterlaten.
Ja.
Dus je wil nooit vastzitten aan een ervan.
Maar in principe sterf je sowieso de hele tijd een beetje. Want wat herinner je nou echt van je leven, weet je wel? En om gewoon daar heel precies in te zijn van wat nu echt belangrijk is en waar het om gaat. Daarvoor is het mooi om zo sterven centraal te laten staan af en toe. En dat wil ik dan hier ook mee doen. Dus juist om me niet te laten meesleuren door een hyperkapitalistische kunstwereld die steeds meer vragen heeft en steeds iets nieuws wilt. En op de band gewoon me komen opdraven hier en daar. Maar daarin wel gewoon de lange weg kies, die misschien langzamer is en wat meer hobbels hier en daar. Maar wel gewoon de weg is. En niet iemand anders weg, maar mijn weg.
Geloof je dat je het systeem kunt bestrijden of het alternatief kunt bewerkstelligen via de kunst? Want er wordt natuurlijk ook wel eens van gezegd van ja, mensen gaan er even uit. En dan gaan ze naar het museum voor een leuke middag. En daarna gaan ze terug naar hun leven. En dan is er niet wezenlijk iets veranderd. Hoe denk jij daarover?
Nou, het is mijn persoonlijke ervaring dat er wel degelijk mensen zich zo geraakt voelen dat er iets in hun permanent getransformeerd wordt. En ze hun gedrag ook veranderen. Of inzichten hebben. Of bijvoorbeeld zoiets van een einde van de eenzaamheid. Omdat er opeens toegang wordt tot een groep mensen die ze nooit eerder hebben gezien. En ze zich vertegenwoordigd voelen. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk voor mij om het activisme buiten de kunst gaande te houden. Door bijvoorbeeld reiki te geven aan vrouwen in Blijf van mijn Lijf huizen. Dus
om de kunst echt te verlaten en het gewoon in de wereld zelf te bewerkstelligen. Activistisch
te worden. Ja, maar kunst
worden.
Is ook onderdeel van.
Daarvan?
Ja. Maar het is voor mij belangrijk om op verschillende manieren in te zetten en betrokken te zijn bij verschillende lagen van de samenleving en niet alleen het kunstpubliek. Maar dat is natuurlijk ook een heel divers publiek. Maar daarom ook dat ik het interessant vind om iets op YouTube te kunnen zetten of op een filmfestival te laten zien en niet alleen in het museum. En daar ook mee te spelen.
Wat zijn je ambities?
Nou, ik ga een comedy maken. Harry Bush.
Is het waar?
Ja. En het gaat over een roadtrip van vier vrouwen. En die maken van allerlei avonturen mee. En het zet nogal wat waarden en normen op zijn kop.
Harry Bush, dat gaat dan over, over het de mat, zeg maar.
Ja. Ja, die had ik nog niet gehoord, maar ja.
Waar zijn jouw ambities uiteindelijk in de kunst? Zijn er dingen die je daarin wilt bereiken? Of zijn dat echte idealen? Hoe zie jij je bestaan voor je?
Nou, ik zie gewoon dat ik heel graag dingen wil blijven maken die er toe doen. Maar dat is natuurlijk ook aan het werk zelf. Als het wordt afgeleverd. Of het gewoon verder reist zonder mij. En eigenlijk als een soort van entiteit gewoon door de wereld heen zweeft. En een beetje zijn eigen leven leidt. Maar ik zie mezelf wel echt als beeldmaker. Dus dat wil ik gewoon blijven doen. Omdat ik denk dat ik daar gewoon het beste in ben.
In het maken van beeld. En geld interesseert je niet?
Nee.
Helemaal niet?
Nee. Nou, genoeg geld om mensen te kunnen betalen. En genoeg geld om dingen te blijven maken.
Maar meer
de rest interesseert het me geen moer.
Te zien in het...
En succes ook niet.
Nou, dat is...
In die zin.
Dat is mooi dat je die houding hebt. Het is te zien in Maastricht vanaf komende vrijdag.
Je ziet dat het waar is, want ik heb allemaal gaten in mijn kleren en vlekken. En deze broek is van mijn vader.
Ja, dat zegt ook niks. Misschien heb je wel ontzettend veel geld voor zo'n broek betaald met gaten en vlekken. Dat kan ook.
Ja, dat zou kunnen, maar dat is dus niet zo.
Nee, dat weet je niet. Dankjewel, Melanie Bonayo, dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met alles dat je gaat doen in de komende toekomst. Dankjewel.
Dankjewel.